Ik wil spreken over het thema Twinkle Twinkle Little Star. Wie kent dat liedje? Ja? Star, how I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are.
Ja, heel goed. Applaus voor jezelf. Heel goed. Twinkle, twinkle, little star. Ik wil even mijn iPad even pakken. Ja. Ik wil mijn hoofdtekst vandaag is Filippenzen 2, vers 15a. Want daar staat, want dan zullen jullie als stralende sterren zijn. Filippenzen 2 zegt, wij zullen als stralende sterren zijn. En toen ik dit aan het voorbereiden was, toen kwam dit liedje in mijn gedachten. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Zo boven de wereld zien we aan de... Ja, aan de sterren, aan het hemellichaam, zien wij soms ja, sterren. He, als een diamant in de lucht. He, het is soms een parel om dat te zien. En how I wonder what you are. Nou, daar zullen we eens over hebben en spreken vanochtend. Over de sterren aan de hemel. De Bijbel spreekt ontzettend veel over Gods schepping. De sterren, de zon en de maan. Wat is trouwens de dichtstbijzijnde ster van de aarde? Weten jullie dat? De zon, inderdaad. Dat is de zon. De zon is de ster die het dichtst bij deze aarde staat. In Genesis 1 lees je al dat God sprak, laat er licht zijn en toen was er licht. Nou, God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Maar God is daar, is licht. En wordt duisternis ook zichtbaar. Weet je, rovers en overvallers, ja, die doen hun werk als het donker is. Want dan kun je niet goed zien wat er nu gebeurt. En de schimmigheid. Ja, maar als er licht is, dat vinden mensen niet fijn. Want dat openbaart dingen. En God is licht. En het mooie is in Genesis 15... En nog even één prijs vragen, dan houdt het op. Op welke dag werden de sterren geschapen? Moet je niet even snel lezen, dat mag niet. Welke dag werden de sterren geschapen, Genesis 1? Vierde dag, gaan we lezen. Genesis, even kijken, Genesis 1, als het goed is heb ik hem... Ja, Genesis 1, vers 16. Yes. En dan staat, God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Op deze vierde dag. Zon werd gemaakt, de maan werd geschapen. En ook de sterren kregen een plek in het hemellichaam. Om de dag en de nacht te beheersen. En om scheiding te maken tussen licht en duisternis. Dus de Bijbel zegt duidelijk, de zon werd gemaakt... He, om een scheiding te maken tussen licht en duisternis. En ook de sterren werden gemaakt met hetzelfde doel. He, om scheiding te brengen tussen licht en duisternis. En God zag dat het goed was. Weet je, je hebt misschien ook wel eens zo gezien op een hele heldere nacht. Dat je die sterren ziet. En dan kun je, ja, je kunt ze eigenlijk allemaal niet tellen. Zoveel en zo wonderlijk. David had bijvoorbeeld zo'n ervaring in Psalm 8. Die heb ik niet op de scherm, maar misschien als je de Bijbel hebt, sla de Bijbel even open in Psalm 8. We moeten een grote tafeltje hebben, jongens. Psalm 8. Heeft David zo'n ervaring waarin hij Gods grootheid ziet? En dan voel je je soms zo klein, zo nietig. En dan zegt hij in vers 4, dus Psalm 8, vers 4, heel makkelijk, de Bijbel door midden. Sla mij in het midden open, dan vind je ergens wel psalmen. En Psalm 8, vers 4. En dan zegt David, als ik uw hemel zie, als ik dus kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Als je Gods grootheid ziet, kijk naar de maan, de sterren, Gods grootheid. Wat is dan de sterveling? Wat is dan de mens dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? We zijn zo klein, zo nietig in vergelijking tot het hemellichaam. In vergelijking tot al deze miljarden sterren en hemellichamen. En dan staat vers 6, toch heeft u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. U hebt hem met eer en glorie gekroond. De andere vertaling zegt dat mens is bijna goddelijk gemaakt. We zijn geschapen naar Gods beeld. Bijna goddelijk. God zegt ook in Genesis 1, laat ons mensen maken naar ons beeld. Ons, Elohim. In het Hebreeuws is dat een meervoud van God. En je ziet de drie eenheid van God al, gelijk al in Genesis 1. Wat is het mooi. En in Filippenzen 2 wordt dus gesproken, we zullen zijn als de stralende sterren. En een ster, we hebben net gelezen, heeft de functie dus om licht en duisternis te scheiden. En een hele lichte nacht, dan kunnen we de sterren zien. En deze week had ik ook zo'n avond. En je kunt gewoon misschien was je ook wel buiten, wanneer was dat? Donderdagavond, een hele heldere maand. Het was net, ja, je had geen licht nodig. En dat dus weer kaatst de zon. De zon straalt op de maan en op de sterren. Dat is waarom we de sterren zien. Om schijning te brengen. En in Filippenzen staat dus dat wij als mensen zullen zijn als stralende sterren. Dat is wat God van plan is. Toen God contact zocht met Abraham, toen gaf hij ditzelfde voorbeeld. Gaf hij een connectie met de sterren die we zien in de hemel en een groot nageslacht wat Abraham zou hebben. De kinderen, in Galaten 3 lezen wij, de kinderen van Abraham zijn de kinderen uit het geloof. En laten we dat eens even gaan lezen, het is heel interessant. Genesis 15, vers 5 en 6. Volgende week wil ik verder specifiek op Genesis 15 en Genesis 22. Anders wordt het te lang, te veel. En dan gaan we volgende week op verder. Twee momenten dat God sprak met Abraham en hem wees naar de sterren. Vroeg hem naar de sterren te kijken. En hij zegt, de sterren zijn een symbolisch beeld van mijn plan voor jouw leven en jouw nageslacht. En in Genesis 15, vers 5. Ja, we moeten dus even weer terug. Het eerste Bijbelboek. Genesis 15 staat in vers 5. Staat, toen leidde hij hem naar buiten. Dus wie is deze hem? Is Abraham. Werd naar buiten geleid. En God zei tegen hem, kijk toch naar de hemel en tel de sterren. Als je ze kunt tellen. Een retorische vraag natuurlijk. Wij kunnen de sterren niet tellen. Zijn er te veel? En hij zei tegen hem, zo talrijk zal je nageslacht zijn. Hij geloofde in de Heer, Abraham. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abraham geloofde in het woord van God. Dat God zei, kijk naar deze sterren. Probeer ze maar eens te tellen. Doe maar. Doe maar eens een poging. Nee, dat lukt niet. Ontelbaar veel. En God zegt, dit is een beeld van je nageslacht. Hoewel hij geen kinderen op dat moment had. Tal van natuurlijke omstandigheden om te zeggen, ja, dit is gekke werk. Dit kan helemaal niet. Maar als God het zegt, dan is het zo. En God heeft altijd gelijk. En het mooie is, Abraham geloofde in de Heer. En dit werd hem tot gerechtigheid gerekend. De rechtvaardige zal leven door geloof. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Genesis 15. En al een paar hoofdstukken verder, 7 hoofdstukken verder in Genesis 22. Even in context plaatsen. Abraham wordt gevraagd om zijn zoon te offeren. Ook in gehoorzaamheid gaat hij deze berg op. En dan zegt hij, de Heer zal in zichzelf voorzien. God zal voorzien in een lam. Wat een diepgang zit hierin. Genesis 22, vers 15 en 18. Hier wordt gesproken over de engel des Heren met een hoofdletter. De engel des Heren. Dit is Jezus die zichzelf openbaart aan Abraham. Vers 15 staat, daarna riep de engel van de Heer tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heer. Want Abraham was bereid om zelf zijn zoon te offeren. Uit gehoorzaamheid van God. Zo ver ging zijn gehoorzaamheid. En zijn geloof ook in een God. Die wat hij zegt, dat goed is. Dat te vertrouwen is. En hij was bereid zijn zoon te offeren. Maar op dat moment, God wou testen. Hoe ver is het geloof van Abraham? Lees in hoofdstuk 15, dat zijn geloof wel hem tot gerechtigheid gerekend. Maar we zien hier dat God hem ook testte in zijn geloof, in zijn geloofsvertrouwen. Volgende week willen we daarover spreken. Het Griekse woord pistis, geloof en geloofsvertrouwen, is hetzelfde woord. Geloof is mooi, maar dan begint ook het proces van geloofsvertrouwen. Vertrouwen God op zijn woord. En God zegt hier, ik zweer bij mezelf, spreek de Heer. En daarom weten we ook dat dit Jezus is. Maar niemand zweert bij zichzelf als het een engel is. Mijzelf met een hoofdletter, spreek de Heer. Omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Vers 16. 17. Zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poorten van zijn vijanden in bezit hebben. Vers 18. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Jezus zegt, van, omdat ik dit heb gezien, dat je mij zo hebt vertrouwd. Zelfs in een opdracht wat eigenlijk ridiculous is. Om je zoon te offeren. God zal dat nooit vragen om dat te offeren. Maar God wil ons testen, ons geloof. En dan zegt God, omdat je zo ver bent gegaan, wil ik je zegenen, rijk zegenen. En je nageslacht zal talrijk zijn. Hoe talrijk? Als de sterren aan de hemel. Hier heb je de sterren weer. Zo rijk gaat God Abraham zegenen en zijn nageslacht. En zoveel als het zand dat aan de oever van de zee is. Nou, dat is ook niet te tellen. En in Abraham zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Allen die geloven zijn kinderen van Abraham. Want dat lezen we in Galaten 3. We gaan even een beetje een Bijbelstudie en dan komen we zo even op stoom. Ja, en Galaten 3 komt terug op deze twee momenten dat God sprak tegen Abraham. In Genesis 15 en Genesis 22. Dus gaan we even naar Galaten 3, vers 6 tot en met 9. Geeft een samenvatting wat hier is gebeurd in het Oude Testament. En het belang hiervan voor ons als gelover in een nieuwtestamentische tijd. Waarin God zijn zoon heeft gegeven. Waarin hij is gestorven voor onze zonde en is opgestaan. Maar wat betekent dit dat Abraham zo rijk gezegend werd zoals de sterren in de hemel. Nou, hier staat het beschreven, Galaten 3, vers 6 tot en met 9. Zoals, als het goed is, hebben we hier de tekst, zoals je kunt meelezen. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Zij die uit het geloof zijn, zijn Abrahams kinderen. En dus, als jij gelooft in Gods woord, ben je één van die, even symbolisch natuurlijk, sommige mensen die geloven, en moet ik eventjes even heel duidelijk maken, als wij sterven worden, geen sterretje. Echt niet. Sommige mensen geloven dat. En misschien wel deels op basis wat ze hebben gehoord van de Bijbel. Wij worden geen sterretje. We zijn gewoon in Gods tegenwoordigheid. En we krijgen een verheerlijkt lichaam. En dag en nacht zijn wij voor Gods tegenwoordigheid. In Gods tegenwoordigheid. Dus we zijn geen, letterlijk worden we geen ster. Hè, maar God gebruikt de ster als een symbool om aan te geven. Hoe groot ook het nageslacht van Abraham werd. Alle mensen die geloven zijn kinderen van Abraham. En dus mag jij, als je gelooft, je vertrouwen stelt in Jezus Christus, ben jij dus in dit plaatje een van deze sterren die uit de hemel schijnt. En dus ook licht, of een scheiding brengt tussen licht en duisternis. Dat is wat de sterren doen, hebben we gelezen, toch? In Genesis 1. We maken een verschil. We brengen licht in deze wereld. God zegt ook in Job 33, hij wil elk mens bestralen met zijn levenslicht. Hij wil schijnen met zijn licht op jouw leven. En wij mogen het licht weer kaatsen in een wereld wat donker is, wat duister is. Hè, en Filippenzen 2 zegt niet voor niets, in zo'n wereld mogen we zijn als stralende sterren, waarin God schijnt. Het schijnt op ons en ook weer door ons heen. Wij mogen zijn licht laten schijnen. Galaten 3 vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Het evangelie werd al verkondigd, hè? Dat wij door geloof gerechtvaardigd zouden worden. Uit genade. En dubbele punt, in u zullen al de volken gezegend worden, vers 9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend, samen met de gelovige Abraham. Dit is een samenvatting, een theologische samenvatting, wat hier gebeurt in Genesis 15 en Genesis 22. Waar God Abraham laat zien, kijk eens maar naar deze sterren. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. En toen ik deze week dit aan het voorbereiden was, moest ik ook denken aan het laatste Bijbelboek, Openbaring. Daar staat ook dat voor Gods troon er zal een schare zijn die niemand kan tellen. Zo groot, zoveel. Net als de sterren aan de hemel. Dat zijn alle mensen die hun geloof in Jezus hebben gesteld. Die zijn als stralende lichten. En God die zegt ook heel veel hierover. En ook de verbinding tussen sterren en mensen. Die symbolische waarde. Maar nogmaals, we worden geen sterretje. Hè? Even voor alle duidelijkheid. Niet dat je straks wegloopt en we een keer een dwaalleer te pakken hier in de gemeente. Maar God gebruikt dit als een symbool. En eigenlijk ook een heel krachtig symbool. Ik vind het fantastisch om in het donker te kijken en de sterrenhemel te zien. En dat is ook een beeld van Gods goedheid. En God is een God van licht. En God wil licht geven. En God wil ook ons gebruiken dus als stralende lichten. En in Spreuken 4, vers 18 en 19, zegt God dat God jou wil gebruiken, de rechtvaardige, als een schijnend licht. Hey, heb je het weer? Maar het pad, vers 18 hebben we hier. Het pad, Spreuken 4, vers 18. Het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht. Dat gaandeweg helderder gaat schijnen. Tot het volledig dag is geworden. Dus het pad wat wij gaan met God is als een schijnend licht. En dat gaandeweg ook nog helderder gaat schijnen. God wil steeds meer licht door je heen gaan schijnen. Dat je steeds meer licht mag laten zien in deze wereld. Tot het volledig dag is geworden. Maar de weg van de goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. Wauw, wat erg is dit. Het pad van een goddeloze is als donkerheid. En ze weten niet waarover zij struikelen zullen. Weet je, dit vers 18 en 19 is geen beeld van goeden tegenover slechte mensen. Maar we zijn allemaal, niemand kan tippen aan de standaard van God. Het is niet, we zijn weer rechtvaardig, we voelen ons beter dan de goddeloze. Want als je ook zegt, bijvoorbeeld, kijk naar het woord goddeloos, hè, dat betekent zonder God. Hè, als iemand kinderloos is, is iemand zonder kinderen, toch? Dus goddeloos betekent gewoon zonder God. En als je zonder God leeft, dan heb je goddeloos gedrag, want God is niet aanwezig. Dat is het enige verschil tussen goddeloos en rechtvaardig. Niet goed en slecht. We hebben allemaal Gods genade nodig. Goddeloos is gewoon zonder God. En dan kom je op de verkeerde weg. Dan wordt het duister in je donkerheid en je weet niet waarover je zal struikelen. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht. Dat gaandeweg helderder gaat schijnen. Tot het volledig dag is geworden. Wauw. God wil je gebruiken, zoals Filippenzen 2 zegt, als een stralende licht, als een stralende ster. Wauw. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Stralende licht, die hebben wij nodig in deze wereld, waar er zoveel duisternis is. God wil jou gebruiken, dit symbolisch beeld is zo waar. Als een stralend licht, en je bent niet alleen. Er zijn miljoenen sterren. Miljoenen stralende hemellichamen. En God die zegt van, zo wil ik je gebruiken. En nu gaan we even naar Filippenzen 2. Dit is dus een Nieuw Testament. En nu komt het echt binnen. God is naar deze wereld gekomen om voor ons te sterven. Hij is mens geworden. Filippenzen 2. Misschien als je Bijbel hebt, slaat even met mij op. Filippenzen 2. Weet je, de Bijbel moet je altijd in context lezen. En we gaan zo vers 12 tot en met 18 lezen. Want waarom moet je in context lezen? Filippenzen 2. Oh, ik heb niet alle teksten. Ja, dat past niet op het plaatje. Vers 12 staat daarom. Nou, als je een woordje hebt daarom, mag je altijd de vraag stellen waarom. Hè? Daarom is altijd een antwoord op een vraag. Daarom is altijd een antwoord op de vraag, waarom? Daarom. Dus mijn kinderen vragen ook altijd, waarom? Ja, dat ken je wel, hè? Dan zeg je, daarom. Ja, daarom. Dus vers 12 begint met daarom en slaat dus terug op het gedeelte hiervoor. Nou, een gedeelte daarvoor is, in mijn Bijbel vind ik een heel mooi kopje, staat de lofzang op Christus. Dit is zo'n mooi gedeelte. En dat kun je ook niet lezen als je aantekening maakt. Schrijf op, Colossenzen 2 moet je ook lezen. Colossenzen 2. Omschrijf precies hetzelfde. Over Christus die God was en zijn heerlijkheid, zijn goddelijkheid, die hij had bij de Vader, niet ten koste van alles vast wilde houden, hè, maar is gehoorzaam geworden, is hier gekomen in deze aarde om mens te worden. En tegenwoordig, ik ga je niet uitweiden, maar is er een stroming. En dat is een verschrikkelijke stroming die de godheid van Jezus aanvalt hier op aarde. En dat vind je ook in charismatische gemeentes. Daar moeten we het woord kennen. En ook mede op basis van deze tekst, wat een van de krachtigste teksten is over de godheid van Jezus, wordt hier gezegd, en dan hebben we een keer een studie over gehad met de jeugd, dat hij zichzelf ontledigd zou hebben. dat hij zijn godheid af heeft gelegd. Nou, dat is kolder, onzin, hele slechte Bijbeluitleg. Hij heeft, want hij is God. Hoe kun je nou in één keer God niet meer zijn? En ontledigd hebben je goddelijkheid, ontledigd hebben hier op aarde. Dat is onmogelijk. Het staat hier ook helemaal niet. Want hij heeft niet ten koste wat kost zijn heerlijkheid die hij had bij de Vader vastgehouden. Maar er staat in de gedaante als een mens bevonden. Ja, een mens van vlees en bloed. Hij was ook mens hier op aarde, maar tegelijkertijd was hij ook God. Heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Dus als je iets leest over deze ontledigingstheorie, dan mag je die voor mij verscheuren, dat boekje. Echt, serieus. Dat is echt de dwaalleer. Ja, Colossenzen 2 vers 9 staat, de volheid van God woont in hem lichamelijk. Oké, dit was niet mijn preek. Maar ja, weet je, als gemeente, weet je kunt allerlei theorietjes hebben over allerlei, dat is goed, maar kom niet aan de godheid van Jezus. Echt niet. Want dat is de kern, dat is het hart. God is hier geweest, in de gedaante als een mens bevonden. Is Jezus hier geweest en is gestorven. Hij is gehoorzaam geworden, hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden, tot in de dood. Ja, tot in de kruisdood. Nou, een lofzang op Christus, dat is het waarom. En nu gaan we even naar het daarom, vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel eer in mijn afwezigheid. Werk aan uw zaligheid, werk aan je redding met vrees en beven. Dit is een tekst dat we ook eens vaker moeten lezen. Vaker moeten ook uitwerken. Hoe moeten we worden gered uit geloof en gerechtvaardigd uit het geloof? Maar werk ook aan je redding met vrees en beven. Heb ontzag voor God. Uit een dankbaar hart staat hier letterlijk. Want, vers 13, het is uw God die in u werkt zoals het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. Als je tot geloof komt, dan wil je heel veel dingen. Hè, maar de Heilige Geest stelt je ook in staat. Niet alleen het willen te doen, maar ook het werken. Ook het te doen. Datgene waar hij blij van wordt. Naar zijn wil. Vers 14 staat, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Belangrijk. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Waarom? Omdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Onberispelijk wil zeggen, er is niets op jou aan te merken. Dus het is belangrijk om alle dingen te doen zonder morren en meningsverschillen. De gemeente van Jezus is belangrijk dat we die samen optrekken. Dat er geen gemor is. En dat er geen meningsverschillen zijn. We hebben het woord van God. En die volgen we na. Opdat u dus onberispelijk, er is niks op je aan te merken. Je zult oprecht zijn. Kinderen van God wordt je genoemd. Hé, dan komt het weer terug, hè? Kinderen van God. Wie zijn kinderen van God? Wie? Ja, wij. Galaten 3. Je kijkt mij aan van... Ja. De kinderen, alle kinderen van God zijn de mensen die geloven en gerechtigheid uit geloof krijgen. Nou, en hier staat, en nu komen die sterretjes eventjes niet helemaal aan de hemellichaam te hangen. Nu zijn er niet die twinkle, twinkle little stars heel ver weg. Nee, nu zegt Paulus hier, jullie zijn deze sterren. En je zijn niet geroepen om maar hoog in de sterren ja, je ding te doen. Nee, je bent gekomen. Er staat twee keer het woord, of één keer te midden van mensen en waaronder. Twee keer geeft Paulus een woord om te zeggen, wij staan hier in deze wereld. En in deze wereld, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als sterren in de hemel. Laten we eens gaan lezen. Dus hier worden deze sterren, het zijn niet een van de vage symbolen waar je iets uit kunt halen. Nee, deze sterren, die zijn hier, en dat zijn wij. En Zij worden dus door God gebruikt om te schijnen als lichten. Even vanaf vers 15 nog. Nou, alles zonder morren doen en zonder meningsverschillen. Nou, dat is een eitje, toch? Dat lukt ons wel, ja. En dan zijn we onberispelijk en oprecht, kinderen van God. En dan zijn we smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Een andere vertaling zegt een krom en ontworteld geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Hier komt het beeld van die sterren. Hoe God zichzelf openbaart aan Abraham, komt op een hele mooie wijze weer naar ons toe. En Paulus zegt, weet je nog die sterren waarover God sprak tegen Abraham? Dat groot nageslacht, hè, dat alle volken zullen gezegend worden, hè, in Abraham, alle mensen die geloven. Weet je nog? Nou, die sterren, dat zijn jij en ik. En wij zijn geroepen om te midden, en niet boven een groep, nee, te midden van een verkeerde en ontaard geslacht. En dat nogmaals is gewoon, zijn mensen die God niet kennen. Goddeloos, zonder God. En daar waaronder, hè, te midden, waaronder, dat is wel duidelijk toch? Hè, mogen wij schijnen als lichten, mogen wij schijnen als sterren in de wereld. En God die zegt, zelfs het pad van de rechtvaardig is een schijnend licht en het wordt steeds helderder. Dit is wat God wil voor ons leven. Nou, we zijn nu in een tijd gekomen dat dit zo nodig is. Weet je, we sluiten zo de dienst af, maar dan gaan we weer verder, hè, met spulletjes inzamelen. Hè, en dan gaan we weer verder om echt het licht van deze wereld te zijn. En dat is Jezus. Die heeft die opdracht gegeven. Jullie zijn het licht van deze wereld. En wij zijn niet de lichtbron, hè, maar God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Maar God wil ons bestralen met zijn levenslicht. En zijn licht mogen wij weer uitschijnen in deze wereld. En het pad van de rechtvaardige schijnt steeds helderder. Toch? Dus de gemeente wordt steeds helderder. En het licht wordt steeds krachtiger. En dat is wat Gods plan voor zijn gemeente. Voor jouw leven ook. En dit is het moment ook om op te gaan staan. He, niet alleen als gemeente voor deze actie, he, maar ook, we hebben vorige week ook gesproken over het eerstelingoffer. God het eerste en het beste geven, ook als zorggroepen weer te besluiten. We komen weer samen, maken een toewijding naar elkaar. We gaan weer bidden voor elkaar. He, we maken een commitment voor God. Het eerste en het beste wil ik aan God geven. He, en hoe meer we dat doen, hoe meer we God in staat stellen om door ons heen te schijnen met zijn licht. En als we dat doen, he, dan zien we dit in de praktijk. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, he, mogen wij schijnen, waaronder wij mogen schijnen, he, als lichten in deze wereld. Als stralende sterren. Dit is wat God wil. En hij roept je ook op vanochtend om dat te gaan doen. He, om een stap te gaan zetten. En we kunnen gewoon gaan bidden. En als je tegen God zegt, ik wil zo'n stralend licht zijn. He, en ik wil helderder gaan staan. Mijn pad, het pad van de rechtvaardige, mag maar wel wat helderder gaan schijnen. Dan mag je God vragen om dat te gaan doen. En maak deze week ook stappen om dat te gaan doen. Weet je, het geloof is heel praktisch, super praktisch. He, en we kunnen erin gaan bewegen. He, in de gemeente kunnen we dingen oppakken. En ik denk ook echt aan de Oekraïne-project, maar ook als zorggroepen. Weer bij elkaar komen, weer bidden, weer God aanbidden. He, elkaar zoeken, elkaar bemoedigen. Weet je, het kan gewoon. He, laten we niet in een oude patroon zitten van de afgelopen 2 jaar. En denken we, nou weet je, misschien gaan we het nog een keer doen. Nu is het moment. He, om een stap te gaan zetten. Zeggen, Heer, ik wijd mij toe aan u. Misschien kunnen we gaan staan. Gaan afsluiten. Misschien kan de muziek die naar voren komen. Heer, we danken u wel, Heer, dat wij ook als deze stralende sterren mogen zijn. Heer, we mogen schijnen en uw levenslicht laten zien. Heer, u wil een gemeente wat stralend is, zonder vlek of rimpels. Heer, we worden geheiligd. Ons pad wordt steeds, schijnt als licht en wordt steeds helderder. Heer, we bidden voor dit proces. Ook voor een ieder die een keuze maakt voor een nieuwe toewijding aan u. Heer, wil ons aan u toewijden. Heer, u schijnt maar. Heer, door mij heen. Heer, en ik wil uw licht doorschijnen. Heer, om ook scheiding te maken tussen duisternis en licht. Ik wil staan in het licht. Ik maak een keuze vanochtend. Heer, om te staan in het licht. Heer, en zo heeft u de sterren geschapen om een scheiding te maken tussen licht en duisternis. Heer, u heeft mij ook geroepen om als zo'n stralende ster te zijn, zoals we gelezen hebben in Filippenzen 2. Heer, om ook een licht te schijnen, om ook een onderscheid te maken tussen duisternis en licht. Wij wandelen in het licht. Heer, wij bidden over deze week, Heer, dat wij ook stappen zetten, Heer, om uw licht te laten schijnen. U bent goed, u werkt door ons heen. U bent de lichtbron. Heer, en wij weerkaatsen uw licht. Heer, we danken u. En soms denk je misschien van, voel je alleen voor dingen staan. Kijk eens gewoon naar de sterren. Kijk eens hoeveel miljoenen sterren er zijn. Dat is een beeld wat God tegen Abraham zei. Je bent niet alleen. Zoveel mensen die hun vertrouwen in u stellen. Heer, die je licht schijnen. Heer, die ook een onderscheid maakt tussen licht en duisternis. Heer, en wij mogen eentje daarvan zijn. Halleluja, wat een geweldige boodschap. Heer, we bidden, Heer, voor deze week. De keuzes die we maken, de nieuwe toewijding die wij maken. Heer, we willen ook, ja, ook als je een keuze nu hebt gemaakt, wil ik naast je staan, met je bidden, wil je helpen. Wil je op het pad brengen met Jezus. En als het zo is, wil ik ook na de dienst met je spreken. Wil voor je bidden, wil je helpen. Vorige week hebben we het eersteling-offer opgehaald. En als je zegt, ja, ik wil ook heel graag meedoen. Weet je, dan wil ik ook mogelijkheid geven. Ik heb nog een paar kaartjes. Misschien kun je even kort je hand opsteken. Als je zegt, ja, ik wil ook nog mijn eersteling geven. Ja, dan gaan we die even ronddelen. Ik wil ook onze liefdegaven zo geven. Als dat mensen zijn, dan leg ik alles gewoon even hier neer. Onze liefdegaven willen aan God geven. Ga God groot maken straks. En laat ook geven aan Hem. Het beste is online ook te geven. Zodat daarvoor bidden. Heer, we danken u wel, Heer, voor wie u bent. Heer, dit is de roeping die wij hebben gekregen op ons leven. Heer, we zijn geroepen als lichtende sterren. Stralende sterren. Heer, te midden van duisternis. Te midden van onrust. Waar een krom en een ontaard geslacht is. Dat komt niet om mensen. Maar dat zijn gewoon mensen zonder God. Heer, en wij zijn geen haar beter, maar we hebben gewoon uw waarheid. Heer, en u wil ons ook aanmoedigen, aanwakkeren. Heer, om in uw licht te gaan. Heer, om radicaal te gaan. Heer, om uw woord in de praktijk te brengen, Heer. En ik bid voor de vervulling van uw Heilige Geest. Heer, u wil niet alleen het willen, maar ook het werken in ons bewerkstelligen. Hebben we gelezen. Door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Misschien kunnen we blijven staan. We sluiten deze dienst zo af in een lied.